Welkom bij Just Getting Started, de podcast. De podcast voor jonge bureaudirecteuren. Mijn naam is Lars.
En mijn naam is Daniel.
En vandaag zitten we met Katrina van Marble Content Marketing.
Ja. Yeah.
Goeiedag.
Goedemorgen iedereen.
Goedemorgen. Ja. Hoe gaat het?
Ja, goed.
Hoe zit je erin vandaag?
Ja, ik vind het wel een beetje spannend, omdat ik mezelf zo in mijn oor hoor. Maar we gaan er wat leuks van maken.
Ja, first things first. Wat heb je gisteravond gedaan?
Ik ben gisteravond uit eten geweest.
Oh, en daarvoor? Daarheen te kijken.
Daar bedoelde je eigenlijk.
Ik ben gisteravond bij een heel leuk VIA-event geweest over de P van Poen. Met twee hele leuke gasten die daar runden. Yeah.
Dat waren wij toch?
Ja.
Ik denk het, ik hoop het.
Wat vond je van de avond?
Heel leuk. Heel leerzaam ook. En ook gewoon een hele leuke en fijne manier om over geld te praten.
Ja. Fijn om te horen. En wat is de grootste ding wat je van de avond hebt meegekregen? De belangrijkste learning?
Ja, eigenlijk voor mijzelf persoonlijk was het de manier van communiceren over geld. Okay. Ik heb altijd ook met klanten dat ik dan denk, de prijzen moeten omhoog. En hoe communiceer ik dat naar hun toe? En ja, vinden ze me dan stom? Dat heb ik dan ook als ik een goede connectie heb met ze. Maar ik vond het heel fijn om gisteren dan te horen hoe er heel zakelijk over gesproken werd. Ja. En dat het eigenlijk niet zo'n big deal is. Je kan het gewoon vragen, je kan het erover hebben en je komt uiteindelijk toch wel op een middenweg.
Ja, eens.
Dus dat vond ik heel fijn.
Nou, leuk om te horen. Nice. Ja.
Maar we gaan nog niet gelijk de diepte in over geld. Kom straks.
We gaan nog niet naar huis.
We willen eerst graag weten wie jij bent ten eerste, maar ook hoe jij en jouw mede-founders, want dat weten wij al, hoe jullie Marble zijn gestart.
Nou, mijn naam is Katrina van Veen. En ik ben met twee compagnons, Ginger Spierings en Dion Kloosterboer, Marble Content Marketing gestart. Zo'n 5 jaar geleden. Volgende zondag officieel 5 jaar.
Oké,
nice.
Dus we hebben al wat veel meegemaakt. Maar we begonnen eigenlijk alle drie bij Booking als content specialisten. Ja. Hele leuke eerste baan. Alleen we voelden al gelijk aan dat het niet per se iets voor ons was. Het was heel erg in hokjes denken.
Afdelingen.
Je kon niet echt creatief bezig zijn. Het was heel erg uitvoerend en gewoon rammen.
Hoe bestond de content bij Booking? Wat voor pijlers bestond het, zeg maar? Wat voor
Wij waren divisies? Dus partner facing. Oh, ja. Dus wij waren heel erg in contact met hotels en met Airbnb-achtige types. En wij moesten voor hun eigenlijk ervoor zorgen dat de content op hun website gewoon optimaal was. Dat was voor Booking ook belangrijk, maar ook voor hun.
Ja.
Om sales gewoon te boosten. En wij waren eigenlijk altijd de verzachtende hand, zeg maar. Omdat de partner-facing team was heel erg salesgericht. En die hadden altijd ruzie. Oh ja, sure. En wij konden dan binnenkomen met, zeg maar, de content. En laten we even foto's maken, gezellig. En het was ook heel erg leuk. Alleen, we konden teksten enigszins aanpassen. Maar er waren hele strikte regels over. En we konden foto's maken, maar er waren ook hele strikte regels over. Dus je zat een beetje vast. En het werkt heel goed. Maar wij... Ja, precies. Dus één voor één haakten we af.
Ja.
En we dachten alle drie van, ik wil dit niet nog een keer. Ik wil het gewoon voor mezelf doen. Check. En zo zijn we begonnen.
En hoe, met z'n drieën dus, hoe hebben jullie elkaar gevonden daarin?
Hoe bedoel je dat?
Nou, dus jullie zijn met z'n drieën een Marble gestart. Maar hoe heb je twee compagnons gevonden? Bij Booking, maar hoe heb je daar samen, zeg maar...
Hoe is de vonk overgeslagen?
Precies, Hoe dachten jullie van, laten we samen een bedrijf starten?
Hoe is, zeg maar, dat Tinder match idee? Precies. Ja, eigenlijk... ik en Dion zaten bij de foodhallen.
Ja.
Wij hadden een cocktailtje te veel op, om heel eerlijk te zijn. En letterlijk achter op een bierveeltje, dat idee.
Ja.
En Ginger is toen aangehaakt. Die hield ook al van een borrel. En
goed.
Toen zijn we doorgegaan. Ja.
Dus gemeenschappelijke delen is drank.
Ja, we zagen dat ook heel erg bij ons. We hadden een feest voor ons 5 jaar bestaan.
Ja.
En jezus, wat hebben wij veel drank gekregen.
Oké, heel lekker. Nou, dat is wel een goed startpunt ook om een bedrijf te starten.
Nou, zeker. Inderdaad,
weet je, allebei vanuit passie, toch? Of alle drie vanuit passie.
Ja, ja. Absoluut.
Dus dat scheelt ook.
En de naam, Marble? Wat is het idee daarachter?
Het was echt een proces om aan de naam te komen. We hebben echt van alles geopperd en dingen bestonden al. Dus uiteindelijk, wij zaten dus alle drie aan tafel bij een koffietent. En daar zaten ze te kijken, wat kunnen we? Dus we gingen gewoon eigenlijk random dingen oproepen. En we hadden alle drie een telefoonhoesje met een marmeren soort van achterkant. Marble. En toen dachten we, Marble Content Marketing. Oh, dat klinkt wel lekker. Dus daar zijn we toen gewoon voor gegaan.
Dat klinkt inderdaad lekker, dat is een hele goeie.
Hey, en zijn jullie toen direct fulltime bezig gegaan of ging dat op een andere manier?
Dat ging zeker op een andere manier. Ja, weet je, zoals ik al zei, Booking was onze eerste baan. Wij waren 23 toen we startten. We hadden geen connecties, dus dat was gewoon wel echt lastig.
Ja.
Dus we hebben eerst veel parttime gewerkt ernaast. En echt gewoon heel, heel hard ervoor gegaan wel in de dagen die we hadden.
Was Booking dan ook je eerste klant of dat nog niet?
Nee, dat zeker niet. Nee. Die wilden alles in-house hebben. En we hebben het geprobeerd. Maar nee, we hadden dus hoteliers waarmee we nog contact hadden. En ook vooral via moesten we het echt hebben. Ja, ouders van vriendinnen die een website hadden die dan een andere tekst nodig had.
Ja, ja, ja.
Dat soort dingen.
Ja.
En uiteindelijk creëer je toch een soort naamsbekendheid. En dan gaat het dan balletje steeds verder rollen.
Ja.
En uiteindelijk kom je dan bij grote klanten terecht. En dat was heel erg leuk. Dat was rond de 2,5 jaar dat het voor ons echt, echt oppikte. Ja. Toen konden we gewoon stoppen met onze bijbaantjes en fulltime gaan werken.
Tof.
Heel tof. Heel nice. Zeker.
Hey, en met hoeveel mensen zitten jullie nu op kantoor?
Met z'n achter.
Met z'n achter. Kijk. Ja. Lekker. En in Amsterdam, hè, geloof ik.
Ja, net van het Vondelpark af.
Kijk, gek.
Hey, en wat is... Daniel heeft ook een contentbureau, weet ik toevallig. Maar wat onderscheidt jullie van een ander contentbureau?
Ja, daar hebben we heel lang over nagedacht. Want we dachten van oké, content, iedereen doet het. Het is heel belangrijk. Er zijn heel veel agencies. Maar wat maakt ons nou echt anders?
Ja.
En ik denk toch dat wij heel erg een copy-first agency zijn. Dus wij doen alles vanuit het verhaal. We hebben ook additionele services, graphic design, PR-services. Maar we beginnen altijd bij de kern.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt onze kracht is. Dat we heel erg focussen op, oké, wat wil je nou precies vertellen? En alles daaromheen, dat komt wel. Dus ik denk dat dat voor ons de onderscheidende factor is.
Ja, dus echt een storytelling agency eigenlijk.
Ja, ja.
First. Oké, nice. Slim.
Maar,
oh,
kom ik weer met mijn maar. wat ik me afvraag, hebben mensen dan nu nog wel tijd voor verhalen? Alles gaat vluchtig, alles gaat snel en een verhaal kost tijd.
Dat is waar. En daarom zijn we ook al uitgebreid naar andere type services.
Ja, okay.
Bijvoorbeeld, we doen nu ook TikToks. Hartstikke leuk. Maar er moet ook een verhaal achter zitten. Het moet passen bij je branding. Het moet passen bij wie jij bent.
Ja.
En uiteindelijk zit dat stukje, dat copy. Misschien moet je dat niet constant pushen naar mensen. Maar het moet er wel zijn. Het moet wel dat je teruggaat naar de website. Dat je gewoon weet wie het is.
Ja.
En ik denk dat dat nog steeds belangrijk is en blijft. En ik denk ook, en dat zie je ook met de Rise of Podcasts. Podcasts zijn best wel een flinke hap.
Klopt.
Het is een uur tijd. En ik denk dat mensen hun aandachtspan, het verkort heel erg, ook door TikTok. Maar ik denk dat mensen het ook de neiging hebben om nu weer wat meer voor long format te kiezen.
Mm-hmm.
Om net wat meer inhoud te hebben.
En als jullie zo'n, want eigenlijk zo'n TikTok format is denk ik ook echt meer een concept, hè?
Ja.
Dus dan, en heb je dan ook soort concepters in huis zitten? Of hoe doen jullie dat? En de productie dan?
Goeie vraag. Ja, momenteel doen we dat allemaal zelf. En ik denk dat dat wel echt een learning process is. We zijn nu ook bezig met inderdaad iemand naar binnen halen die dat die concepten echt kan vormgeven en dat kan doen. Dus we zeggen ook tegen klanten van, joh, weet je, het is een nieuw medium. Het is ook nieuw voor ons.
Ja.
Maar we doen het met alle liefde. En we hebben ook wel, het pluspunt is dat wij heel veel Gen Z'ers in dienst hebben. Die allemaal helemaal gek zijn op TikTok.
Ja.
Dus je hebt wel zeg maar de doelgroep die je daarbij helpt. En die het dus ook produceert. We laten hun dat ook doen. Weet je, keep it short, keep it sweet. En we hebben daar best wel mooie resultaten mee kunnen boeken. Dus we zijn er echt heel blij mee. Dus we gaan dat ook uitbreiden, ja.
Goed, dat leuk.
Ja, zeker. Goed om te horen. Ik zag trouwens ook dat jullie een rebranding hadden gedaan. Niet heel al te lang geleden. Is het een nieuwe start voor jullie?
Ja.
Ja?
Ja, ja. Het is, wat ik al zei, weet je, we waren altijd met z'n drieën. We hebben alles zelf gedaan. Zelf de website gebouwd. Kon je soms ook wel zien eraan.
Ja.
We waren er heel trots op hoor. Maar het was gewoon echt tijd om net even dat stapje omhoog te zetten. En het was een flinke investering. Maar we zijn er ontzettend blij mee. En we merken het ook gelijk aan de mensen die nu binnenkomen op onze vacatures. De type klanten die ons nu naar ons uitreiken.
Ja.
Ja.
Het verandert alles.
Zeker.
Ja. Dus we zijn er echt heel erg blij mee.
Nice, congrats.
Ja. Thanks.
Volgens mij is dat gelijk het eerste opstapje naar de volgende. Eerste.
Hey.
Ja, dat is die van?
Pitches.
Uit.
Pitches.
Inderdaad, de eerste P van pitches. Tegen wat voor bureaus zitten jullie al in pitches? Wat zijn jullie tegenstanders?
Dat is een hele goede vraag. En nou, eigenlijk zoals ik al zei, door die rebranding zitten wij nu echt een nieuwe fase. Ja. Voorheen gingen wij gewoon naar klanten toe. Die vroegen van, hey, kunnen jullie dit voor ons doen? En dat was het. Ja. Dus nu beginnen we eigenlijk pas echt met pitchen. Mm-hmm. En daar zijn we ook heel blij mee. Dus ja, we moeten eigenlijk onze concurrenten ook nog heel erg leren kennen. We hebben al een paar namen dat ik denk, oh, ik heb jou wel eens eerder gezien. En oh, jullie lijken wel een beetje op ons. Maar nee, dat moeten we dus nog gaan ondervinden eigenlijk. Ja,
ja, want wij hebben best wel gemerkt, omdat we inderdaad een contentbureau zijn, dat merken ons best wel lastig weten te vinden voor een bepaalde pitch. Want we zijn geen social bureau, we zijn geen merkbureau, we zijn geen activatiebureau. We zijn een beetje van alles eigenlijk. En daardoor is het best wel lastig, ook bij pitchconsulenten, et cetera, dat ze ons eigenlijk daarvoor niet goed weten bereiken. Merk jij dat ook?
Ja, nou, we hebben dus twee grote pitches net binnengeharkt. En dat kwam niet door ons. Die zijn naar ons toegekomen. Ja. Eentje was via, dus die had al gehoord dat we goed werk hadden geleverd. Dus dat was fijn. En de ander die zei van, ja, ik heb letterlijk gewoon een beetje rondgekeken online. Jullie website zag er goed uit. Dus we gaan ervoor. Dus ja, we hebben dat nog niet ervaren, maar wij moeten daar ook gewoon nog meer stap in nemen.
En wat is de vraag van die pitch waar je dan zeg maar nu in zit? Is het een social vraag? Is het een...
Het is wel echt een all-round vraag. Er is een herpositionering geweest. En wij moeten helpen dat implementeren, maar ook met conceptcreatie bij de online en offline. Dus het is wel echt een challenge. Maar wel iets wat wij zeker kunnen doen. Dus we hebben er helemaal zin in.
Tof.
Maar best wel allround, ja.
Zo breed. Nou, grappig. Ja,
ja zeker. Dus dan
merken we ook wel inderdaad.
Dan kom je dus niet alleen voor het contentstuk binnen. Dat is gewoon eigenlijk veel overkoepelender.
Ja, en ik denk ook, zo proberen we ook onszelf te profileren richting klanten. Is van, weet je, gooi het over de hek heen. En wij doen het. Ja. En het maakt niet uit of het in-house, out-house, whatever. Wij pakken het op. En ik denk dat ook voor ons een soort USP is die we richting klanten heel erg willen benadrukken van, wij zijn onderdeel van het team. Je brieft ons, je zegt ons wat we moeten doen en we doen het.
Ja.
En jij hoeft er geen zorgen over te maken. Dus ja, ik hoop dat zich ook doorzet, want ik vind het ook hartstikke leuk om gewoon van alles wat op te pakken. Ja. Dus fingers crossed.
Hey, en wat voor segmenten wat voor categorieën merken komen er bij jullie uit? Is het hebben jullie een bepaalde focus of eigenlijk?
Heel gevarieerd, ja, heel gevarieerd, maar dat is wel één soort van kern. Ja, identiteit waar we wel naar zoeken. En dat zijn eigenlijk brands die durven. Ja. Want we hebben heel vaak ook samengewerkt met mensen die dan heel erg denken, nee, dat gaat te ver. Nee, dat wil ik niet. Ik snap dat je ons kickback geeft van, oké, dat is gewoon too much. Mm-hmm. Maar heel voorzichtig zijn, dat je niet je creativiteit kwijt kan. En ik zie ook dat onze werknemers dan daar geen plezier uit halen.
Ja.
Dat is toch ook wel belangrijk. Mm-hmm. En waar we ook heel erg voor gaan is, kijk, we hoeven niet alleen maar B-corps, maar we willen wel een merk of een bedrijf als klant hebben die daadwerkelijk iets voor de wereld doet. Of in ieder geval niet ten nadele.
Ja,
ik zei het gisteren ook al tegen je. Een Shell, ik zou daar niet per se voor hoeven werken. Maar bijvoorbeeld, wij werken met SAAS als een verzuimspecialist. Vind ik mooi. Kijk, het is een winstgevend bedrijf, het is geen NGO, maar ze doen toch wel goede dingen. Mm-hmm. Waar ik ook compleet achter sta. En ik vind dat toch wel belangrijk. En ik denk dat wij bij Marble dat allemaal heel erg belangrijk vinden.
Ja. Maar zou je... Kijk, een Shell doet ook goede dingen. Dit zeg ik. Ze willen ook goede dingen doen, laat ik het zo zeggen. Dus, en ze willen die vergroening doorzetten. Zou je ze dan ook niet daarbij willen helpen? Want dat is ook een heel verhaal wat ze dan willen vertellen.
Ik heb daar ook wel eens over nagedacht. Ik denk dat ik dat echt met het team zou bespreken.
Ja, precies.
Want het is toch wel een soort van Marble Identity. We hebben die rebranding gedaan en het kwam heel hoog. We hebben een enquête uitgestuurd naar onze werknemers. Van oké, hoe zien jullie Marble en wat willen jullie daarvoor? En dat stukje eigenlijk sociaal bewustzijn, dat scoorde heel hoog.
Ja.
Dus voor mij is het ook een businesskeus. Ga ik dat doen of niet?
Ja, ook vanuit je personeel inderdaad wat in drives.
Dus meerdere facetten.
Dat je dat zegt, want wij hebben ook zo'n strength test gedaan laatst onder het team. En daar bleek ook dat ons team, misschien ook omdat jonge mensen zijn, dat die een soort intrinsieke motivatie willen voelen allemaal. Als drive om te blijven werken. Heb jij dat ook? Hebben jullie dat ook gedaan?
Dus je zegt dus eigenlijk, zeg maar, die willen eigenlijk voor mooie merken, laten we zeggen B-corps, idealiter werken, omdat ze dan beter kunnen werken, leuke werken.
Nou ja, of in ieder geval het idee hebben dat wat ze doen, dat het uitmaakt.
Ja. Ja, dat hebben wij ook. Maar ik heb daar wel iets tegen in te brengen. Ik denk dus dat het wel echt iets iets is van onze industrie.
Ja.
Inderdaad ook van leeftijd ook wel, maar ook wel echt iets van onze industrie. Kijk, in onze industrie werken overwegend hoger opgeleide mensen die vrij wit zijn.
Mm-hmm.
En die hoger opgeleide mensen die vrij wit zijn, zijn over het algemeen wat linkser.
Ja.
En
ja.
Wat je daarin heel erg ziet, en ik ben dat zelf ook, hè, dus don't get me wrong. Maar dat dan die trekken dat automatisch al meer aan.
Ja.
Ik weet niet, zeg maar, ik snap het heel goed. Ik weet niet of het altijd ook goed is. Snap je wat ik bedoel? Want ik vind dat je namelijk, Lars geeft net een heel mooi voorbeeld. Een Shell moet veranderen.
Ja.
Een autofabrikant die nu elektrische auto's gaat maken, die moet veranderen.
Ja.
Dus dan, je kan erover naar, je kan dus inderdaad, ene kant van het verhaal is, oké, dat bedrijf is per definitie slecht. En ik vind Shell per definitie wel slecht, want ze geven nog steeds veel meer geld uit aan olie dan aan vergroenen. Dus hè. Maar ik vind het niet slecht om een bedrijf te helpen veranderen om inderdaad wel goed te gaan
doen.
Precies.
Nee, maar daarom, het is voor mij ook niet zwart-wit van, oh, jij hebt ooit in je leven iets slechts gedaan. Ik ga nooit meer voor je werken.
Ja.
Maar het is wel dat ik denk van, oké, ik moet er echt over nadenken. En moet het echt goed doen. Want ook greenwashing is ook wel echt een issue. Eens. En dan denk ik, oké, als we het doen, goed.
Precies. Ja. Nou, wij hebben een keer nog een lijstje gemaakt van, oké, voor welk klant zij wel nu willen werken en voor welk klant zij niet willen werken.
Ja. Ja,
en eigenlijk komt daar best wel snel naar voren toe dat eigenlijk de Wereld Natuurfonds van deze wereld staan op één.
Ja.
En weet je, dus het is, ja, je kan het bijna, met z'n drieën kunnen we bijna het lijstje al samen maken. En het is niet goed of fout, maar het is wel goed om over daar bewust van te zijn, denk ik, als bureaudirecteur.
Ja. Ja. Nou, wel goed dat je het überhaupt bespreekt met je team.
Ja, zeker. Precies. We zijn er gewoon open over. En ik denk ook, weet je, daarom proberen we ook in de klanten die we hebben gewoon een leuke kern te vinden. Kijk, zoals ik al zei, bijvoorbeeld een Zazos is een winstgevend bedrijf. Het is geen NGO. Maar toch zit er toch wel wat goeds in. En dan denk ik van oké, daar kunnen we dan op focussen. En dat vinden zij ook fijn. Terwijl wij wel gewoon voor een klant werken wat budget heeft. En,
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, is wat jouw rol is in het pitchproces.
Ja, hoe gaat de pitch bij jullie eraan toe inderdaad?
De eigenaren, de compagnons, wij doen dat eigenlijk wel altijd. En we doen dat eigenlijk niet altijd op dezelfde manier. We proberen dat per pitch eigenlijk aan te passen. Dus bijvoorbeeld, ik ben tweetalig, ik ben half Iers. Dus als er veel Engelse copy is of het is een internationaal iets, dan word ik ingezet. En bijvoorbeeld Ginger, mijn compagnon, die heeft een hele goede geschiedenis in PR. Die heeft daar heel veel ervaring in. Voor een PR soort van technisch pitch, dan wordt zij ingezet. Vaak gaan we wel met z'n tweeën. We vinden dat ook al krachtiger. En twee horen meer dan één.
Ja.
En we vinden ook wel, voor ons staat eigenlijk voorop dat we heel goed luisteren. Want soms heb je, dat hadden wij ook vooral aan het begin, dat je gewoon gaat zenden.
Ja.
En wij doen dit en wij doen dat. En uiteindelijk kom je daar niet heel ver mee. Als je heel goed luistert en ook gewoon body language, als je heel goed gaat kijken van oké, hoe reageren ze op wat ik zeg? Wat zeggen zij nou precies?
Ja.
En dan kan je veel beter eigenlijk en veel gerichter pitchen naar iemand. En dat, ik denk dat dat echt onze focus is wel.
Maar dan heb je het wel toch, tenminste, zo klinkt het op mij meer over het voortraject voor de pitch.
Precies.
Ja, exact. Dat is zeker heel belangrijk.
Ja.
Te blijven luisteren.
En je hebt nu twee pitches lopen, zei je dat?
Ja.
Hoe doe je dat met je organisatie? Want dat is best wel een impact altijd, toch?
Ja
dat is heftig. We brieven er het team wel gewoon eerlijk over. Ja. Van oké, dit is er gaande. Dan gaan we ook kijken van oké, wie gaat ons hiermee helpen? Vaak nemen wij dan wel de lead. Maar dan hebben we natuurlijk gewoon ondersteunende kracht nodig. En daarbij maken we het ook gewoon een beetje leuk. We maken het spannend. Ja. Het zijn leuke klanten. Weet je, kom op, guys. Ja. We gaan dit gewoon doen. En ik denk dat dat gewoon heel goed werkt. Ja.
Dat denk ik ook. Nou, goed om te horen.
Ja, dan zijn we tenslotte nog benieuwd naar je grootste learning op het gebied van pitches.
Ja, die heb ik eigenlijk al verklapt. En dat is gewoon heel goed luisteren. En dat is eigenlijk meer dat voortraject. Maar ik denk dat zo essentieel is. En daar zijn wij in het begin gewoon wel de fout in gegaan.
Ja, dat je,
hebben we van geleerd, gelukkig.
Ja, dat je zo'n bureaupresentatie gaat geven.
Ja, dat je gewoon, wij zijn Marble en dit hebben wij ooit gedaan. Ja. En dit kunnen voor jullie. Nee, want uiteindelijk, dat luisteren, dat schept ook die persoonlijke band. En ik denk dat het ook wel goed doet. Ja, ik weet niet of je het door had, ik ben knettergeel. Ik ben heel sociaal, ik hou van kletsen, ik hou van mensen. Maar, en dat is ook mijn manier van omgaan. Dus anderen zullen dat anders doen. Maar ik merk wel dat als je gewoon echt die connectie opbouwt, want uiteindelijk, kijk, iedereen kan het werk doen. Ik geloof gewoon dat alle agencies in Amsterdam zijn goed.
Ja.
Maar je moet gewoon net die connectie hebben. En daar pitchen we ook echt op voor.
Ja,
thanks. Ja.
Die gaan we even killen.
Die gaan we even killen. Even ontleden.
Even ontleden. Hey, we hadden het net al, kwamen we erachter van nu een soort van, het is een nieuwe start voor Marble. Hoe kijken jullie proceswise, het groeit en zo. Hoe zijn jullie processen? Zit dat allemaal in steen gebeiteld?
Dat proberen we.
Hoe gaat de opdracht door de tent, zeg maar?
Ik zal eigenlijk een beetje... Ja, we begonnen eigenlijk dus met z'n drieën. Mm-hmm. En dan gaat alles heel erg vloeiend. En weet je, wij kennen elkaar al lang. En alles gaat vanzelf. Je tikt elkaar aan. Ook kan jij dit doen, kan je dat doen. En wij merkten gewoon, toen we onze eerste werknemer al aannamen, dat dat gewoon niet meer kan.
Nee.
En toen zaten wij elke keer van, oké, we merken dit, we moeten dat aanpakken. We merken dit, we moeten dat veranderen. En dat werkt tot een bepaald punt. Ja, we zitten nu met z'n achter. Dus we zijn nu veel meer toekomstgericht processen aan het inbouwen. Van oké, maar wat als we met z'n twintigen zitten? Hoe zit dat
dingen
dan?
Dingen aan handen geven ook, hè? Heel erg delegeer dat.
Moeilijk. Maar op zich gaat dat wel goed. En ook wat betreft klanten. We hebben nu ook gewoon leuke teams op klanten zitten. Tuurlijk, omdat we ook nog maar met z'n achter zitten, is er nog heel veel soort van overflow.
Ja.
Ik zit bijvoorbeeld dan niet op een team, maar dan word ik wel gevraagd om iets te QA'en. Wat handig is, dat doen we. Maar er zit wel enigszins structuur in. En dat willen we dan gewoon aanhouden. Ook met het idee dat als wij groter worden, dan kan je niet zomaar van team tot team lopen.
Nee.
Dus, wat voor mensen hebben die, wat voor type functies hebben jullie in huis?
We hebben nu voornamelijk veel content executives. Dus dat zijn eigenlijk soort van allround content creators. Voornamelijk copywriters ook. Maar we hebben ook social media specialisten. We zijn nu op zoek naar graphic designer. Dus hit me up. Eigenlijk de meest senior rollen, daar zitten wij toch wel in. Maar daar willen wij nu verandering in brengen.
Maar dus je het seniors aannemen?
Ja.
Dat is goed?
Ja, we zijn nu al bezig. De vacature zit eruit. Dus nogmaals, willen jullie bij ons komen werken? Kom gezellig langs. Ik heb dat beloofd aan de HR, de HR-specialist, om dat even erin te gooien. dus we zijn nu eigenlijk... het is heel grappig, want we hebben een stagiair die is onderzoek aan het doen naar ons bedrijf. En ook naar de groei daarvan, de pijnpunten.
Mm-hmm.
En ze zei van, jullie hebben zo'n typische groeipijn.
Ja.
Dat jullie nog te veel bezig zijn met het bedrijf.
Oh, ja.
Of zeg maar... in het bedrijf werken en niet genoeg aan het bedrijf werken. En dat is een heel moeilijke switch. Omdat wij moeten het ook los durven laten. Is ook spannend. Het is je baby.
Misschien dan ook nog met z'n drieën bij elk project betrokken.
Ja.
Ja, precies.
Ja. Mm-hmm. Dus, en daar moet je op den duur gewoon vanaf. En,
jij toch ook, Lars?
Ja, nee, eigenlijk niet meer.
Nee
dat, maar dit was bij mij ook heel erg een groeipijn.
Ja, bij ons ook.
Ja.
En bij ons.
Bij iedereen.
Bij iedereen inderdaad. Heel herkenbaar.
Ja, dat je dat gewoon los moet laten.
Maar bijvoorbeeld projectmanagement. Ligt dat dan bij een van jullie drieën?
Ja, eigenlijk zitten wij er alle drie wel redelijk op. Eigenlijk per project heb je een andere soort account lead. En dat is een van ons drieën.
Ja, okay.
En wij regelen dat dan.
Oké. Vind ik logisch. En is er een systeem waar jullie nu gebruik van maken bijvoorbeeld? Of,
Ja, wij gebruiken nu Asana.
Ja.
En met Everhour als soort van add-on om te klokken. Zijn we heel erg blij mee. Ook omdat je daar heel erg goed... je kan Google Drive er gewoon in soort van verwerken.
Oh, ja.
Het is heel makkelijk in gebruik. En dat heeft ons ook wel echt een vernieuwde overzicht gegeven. Van oké, wat is er nu gaande?
Cool.
Wie doet wat? Weet je, hoe zit het nou? Dus daar zijn we ook echt heel blij mee.
Vet. Ja. Klinkt logisch.
En wat zijn de eerste cracks die in die groei zeg maar zich zichtbaar hebben gemaakt? Die
cracks in de marble.
Die je op moest lossen.
Oh, goede vraag. Even nadenken. Ja, wat was dat? Ja. Ik denk wel, voor ons was het een teken dat... ons personeel had gewoon een goede werkdruk. Maar wij waren echt gewoon niet normaal druk bezig. Ja, dat kan gewoon niet. Wij waren echt rond aan het rennen, dingen aan het regelen... voor het bedrijf en voor de klanten. En je merkt gewoon dat je dat niet kan volhouden. Dus we hebben toen ook veel meer gedelegeerd.
Ja.
Veel meer weggegeven.
Ja.
En ons personeel pakt dat ook perfect op. Dus dat hadden we veel eerder kunnen doen. Maar dat is gewoon ook echt een beetje zo'n angstdingetje, denk ik.
Ja, snap ik.
En is het ook een, want je gaf net aan dat een van je compagnons is verantwoordelijk voor finance.
Ja.
Wat is in de praktijk de rolverdeling tussen jullie drie? Hebben jullie dat al gedefinieerd? Of?
Ja, dat hebben we eigenlijk best wel vroeg al gedefinieerd. Ginger, die is echt head of finance, goed met cijfers.
Ja.
Heeft ook een beetje een business achtergrond. Dian is hoofd AR. Die is heel groen, als jullie de kleuren kennen. Dus een heel harmonieus persoon. Die kan
gewoon
goed.
Rood.
Ben je rood?
Ik ben heel rood.
Nooit geweten.
Ja.
Ik ben geel met een tikkeltje rood.
Ah, ja.
Leuke mensen. Maar dus zij doet dat. En ik met mijn gele hoofd ben dus eigenlijk lead new business. Ik ga naar klanten toe. Ik klets de oren van de kop af. En,
flap uit.
Ja, precies. Ja.
Maar dan is er dus nog geen, en dat is misschien ook wel wat probleem. Het is nog niet een soort lead project of day-to-day business dan?
Nee, ja, day-to-day business, ja, dat wordt nog door ons alle drie opgepakt.
Dat doe je dan eens alle drie.
Ja, ja.
Is dat dan ook die functie die jullie nu hebben uitgezet? Of?
Ja, eigenlijk wordt dat meer. Dat wordt een senior content manager. Dus ja. Die gaat dan inderdaad gewoon voor de day-to-day business, wordt dat dan echt de lead van een project. Dus dat, ja. Die pakt dan bijvoorbeeld een Zazas op. Die stuurt de content executives aan. Die zegt tegen de graphic designer wat hij moet doen. Eigenlijk alles wat wij nu doen.
Ja, ja. Ja, dat is een goede, ja. Goede stap, denk ik.
Hoe gaat een, als er een nieuwe klant bij jullie binnenkomt, hoe gaat die door de tent heen? Dus van eerste opdrachtbriefing, die brief de hele mikmak, tot daadwerkelijk productie.
Oeh, ja.
Heel erg over.
Even kijken, hoe gaat dat? Ja, dan komen ze binnen. Zodra we ze binnen hebben, dan ga ik eigenlijk zitten met mijn medecompagnons. Dan gaan we gewoon volledig uitpluizen wat er nou precies moet gebeuren. Welke competenties daarvoor nodig zijn. En wie daar dus het beste bij past.
Ja.
Dan communiceren we naar het team toe van oké, we hebben een nieuwe klant. Katrina is de teamlead daarvan, zeg maar. En dan tikken we dan misschien, liggen aan de grootte van de klus, drie mensen aan die dan mij gaan ondersteunen daarin. En vervolgens hebben we altijd wel, als het een langdurig project is, hebben wij een of wekelijks of maandelijks incheckmoment met de klant. We vinden het heel belangrijk om daar contact mee te houden.
Ja.
Omdat we hebben in het verleden wel eens dat we dan gewoon briefing krijgen, klus klaar. Maar dan merk je gewoon dat er veel meer feedback is, dat er veel meer ruis op de lijn is. Dus dat stukje contact, dat vinden we ook echt heel erg belangrijk.
Ja.
En we doen ook altijd een final soort van review point. Dat we de klant aantikken en zeggen, hey, hoe vond je dat het ging? Zijn er nog dingen die we beter kunnen doen? Daarna sluiten we af en hopelijk op een leuke manier dat ze terugkomen. En dat zien we wel vaak, dat we of worden doorverwezen of dat klanten ook weer terugkomen naar een project. Dus ik denk dat het wel goed gaat.
Heel nice. Dat final review point, heb jij dat ook gedaan? Evaluatie?
Het eerlijke antwoord is ja, dat hebben wij. Dus elk project boven de 5K wordt geëvalueerd.
Oké.
Dat sowieso. En we hebben ook een feedbackformulier waarbij we de klant vragen om een cijfer te geven over dat project op basis van 4 of 5 punten.
Oh ja.
En daarmee kunnen we gemiddelde ook berekenen van onze NPS.
Net Promoter Score, ja.
Dus dat is onze klanten natuurlijk. Maar
er komt ie. Wordt het altijd gedaan?
Nee. Precies, nee. Dus in de praktijk wordt het best wel snel vergeten. Vooral als nu, weet je, nu hebben we het knijt, dat je druk. Dus dan, ja.
Dat herkennen wij ook wel.
Weet je, dat schiet er gewoon in. Dus ik denk dat proces moet eigenlijk nog. Eigenlijk zouden we zeggen, wij maken gebruik van Simplicate. Eigenlijk als het project afgesloten zou moeten worden, zouden we eigenlijk gewoon, bedenk me nu ter plekke, een soort formulier naar de klant toe moeten sturen. Project is afgesloten. Hier heb je take survey, zeg maar. En prettige dag verder.
Ik ga eerlijk zeggen, wij hebben dat tot nu eigenlijk nooit gedaan. Echt even. Ja, wel een soort van jaar evaluaties met retainers.
Ja.
Maar we zijn nu pas bezig met projectevaluaties. Dat kan eigenlijk echt niet.
Maar dat schiet er gewoon in. Als je zo druk bent. Ja, wij hebben het ook. Ja, wat jij ook zei, soms vergeet je het ook gewoon. Ja. Terwijl het zo'n belangrijk onderdeel is. Wij vergeten het ook af en toe.
Mm-hmm.
Maar het is niet echt top of mind. Terwijl het wel echt iets is waar je heel veel van kan leren. En ik denk dat de klant dat ook heel erg waardeert.
En je kan ervan leren. En het is denk ik ook goed voor je band, wat je zei.
Ja.
Nice. Hey, wat was de belangrijkste learning binnen jullie bureau over het proces?
Ja, dat was wel echt gewoon de curve soort van voor zijn. Want wij zaten zo erg ook in de drukte gewoon processen te maken. Terwijl de problemen binnenkwamen. Ja. En dat kan gewoon niet meer.
Nee. Vooral als je wat groter bent.
Ja. Dus gewoon toekomstgericht denken.
Goeie.
De P van personeel. Jullie zitten nu met 8 mensen. Wanneer was jullie eerste hire? En
hoe ging dat?
Dat
vonden we heel spannend.
Ja, toch?
Ja, dat was, was 2 jaar terug volgens mij. Iets minder dan 2 jaar. Ja, dus ik kreeg via een vriendin te horen dat haar broertje op zoek was naar copywriting werk. En we dachten, ja, weet je, oké. We doen het. we hadden ook wel onze cashflow een beetje omgezet van projecten naar retainer. Dus we hadden ook financieel dat we dachten, oké, nu durven we het aan, weet je. We kunnen iemand elke maand uitbetalen.
Want ik had gisteren tijdens de P van Poen heb ik geleerd dat jullie echt heel veel retainer stuurden.
Ja, we zitten echt op retainer omdat we dan toch die zekerheid willen om verder te investeren. En dat vinden we gewoon persoonlijk heel erg fijn.
Tuurlijk.
Want je kan altijd even een risicootje nemen, maar die basis vinden we wel heel erg chill.
Slim.
Toen hebben we volgens mij een videogesprek gehad. Want dat was nog tijdens een soort van COVID-periode. Oh, ja. En dat ging helemaal goed. En Volgens mij hadden we niet echt een idee wat we aan het doen waren. Ja, een paar vragen stellen over copywriting en wie ben je als persoon. Dat hebben we inmiddels wel uitgebreid naar een heel, hoe heet het, dat star process. Dat je zo op bepaalde manieren vragen stelt. En dat je dan echt, echt waar gebeurde soort van situaties moet schetsen als interviewee. Merken dat dat wel echt goed werkt. Maar ja, aan het begin was het gewoon van, oké, wie ben je, wat doe je, wat kan je en pas je in het team.
Ja, vinden we je leuk en aardig. Ja.
We hebben dus echt dus nul structuur voor interviews met personeel.
Nog steeds niet?
Nee.
Ja, echt totaal niet.
Oh.
En hoe gaat dat? Heb je mishires gehad of gaat het gewoon goed?
Geen structuur klinkt ook weer alsof hey, deze wil langskomen, let's go. Ja, nee, hoe het bij ons werkt is, je hebt drie gesprekken. Gesprek 1 is echt gewoon een chemistry. Daarna krijg je van ons een case. In gesprek 2 gaan we het over die case hebben. En gesprek 3 valt de laatste tijd een beetje in het water. Maar die hadden we altijd bedacht. Dan gaan we dan nog een biertje met elkaar doen of een wijntje.
Ja.
Zodat we echt elkaar iets beter persoonlijk ook leren kennen. Dat was eigenlijk het proces wat we nu hebben. Nu blijven alleen die eerste 2 over.
Mm-hmm. Ja.
Maar het is niet, zeg maar, dat bedoel ik vooral te zeggen, dat we tijdens die 2 gesprekken inderdaad zo'n star-achtig iets vragen formulier hebben.
Op die manier,
Dus bij ons is gewoon heel erg belangrijk. Oké, eigenlijk soort check in the box. Kan diegene de inhoud, hè?
Ja,
gewoon dat. Maar dat doe je door middel van een case. En 2 is eigenlijk vooral past goed bij het team. Dat zijn de 2 belangrijkste dingen eigenlijk die we uitvragen.
Ja.
En opleiding, et cetera, kijken we bijvoorbeeld ook niet meer naar. Nee. Die hebben we nu ook uit onze vacatures gesloopt.
Vind ik een goeie.
Ja,
want ik merk wel dat, opleiding. Ik heb ook opleiding, hartstikke belangrijk, hartstikke leuk. Ja. Alleen ik vind wel het passen in het team en ook het leergierig zijn. Want ik geloof gewoon dat je alles kan leren.
Nou ja, daarom. Ja. Weet je, en voor een copywriter, wil je nou per se een copywriter van Willem de Koning? Of is een journalist, die geschoold is als journalist, ook prima? Of iemand die het zichzelf aangeleerd heeft omdat die blogger, vlogger, influencer is?
Ja.
Weet je, dus ik denk dat het meer fluïde is geworden.
Exact. Ja, en ik vind ook per type copywriter, het ligt er ook echt aan. Je hebt mensen die heel erg technisch kunnen schrijven.
Ja.
Maar je hebt ook mensen, bijvoorbeeld, ik ben iemand en ik schrijf gewoon echt op. Ik gebruik dan een beetje de Ierse humor, zeg maar.
Ja, ja, ja.
Ik schrijf altijd gewoon een beetje leuk. Ja, kan niet anders zeggen. Klanten vinden het ook gewoon leuk.
Ja.
Maar je moet mij niet vragen om een heel wetenschappelijk artikel te schrijven. En dat zie je ook bij mensen die bij je komen. Je moet gewoon weten waar hun krachten liggen.
Ja.
En iemand kan van een Ivy League college afkomen. Maar als jij heel saai schrijft, ja, dan denk ik, ik weet niet of ik jou dat kan leren. Dan weet ik ook niet of ik jou in het team wil.
Nee.
Terwijl dat heeft niks te maken met je opleidingsniveau en hoe slim je bent.
Nee, zeker. Hey, en bij de STAR-methode is dus jullie vragen stellen. Doen jullie ook iets van cases of zo?
Ja, doen we ook. Alleen we merken nu dat we uitbreiden. Vooral bij copywriters is dat heel makkelijk voor te geven. Dan zeg je gewoon, schrijf een longformat blog over XYZ onderwerp. En dan kan je gewoon echt kijken. En soms vragen we ook dat ze een Engelse tekst QA om gewoon puur om te kijken of ze die foutjes eruit vissen. Maar we zijn nu dus ook op zoek naar een graphic designer. Ja, wat voor case geef je aan een graphic designer?
Ja.
Ik lastig. Dus ik ga daar dan meer op de portfolio zitten.
Ja, dat hebben wij wel gedaan. Wat wij daarbij doen is gewoon een briefing maken. Die we ook gewoon gebruiken in het dagelijks leven.
Ja.
Over onderwerp X. Maak daar een visual bij, et cetera. En stuur het bronbestand mee, zodat we ook kunnen kijken hoe je gewerkt hebt.
Oh ja.
Oh, dat vind ik eigenlijk wel een goeie.
Dat is een beetje het idee.
Hoe we die hebben gedaan.
Hoe werven jullie mensen?
Hoe werven wij mensen? Dat is ook een hele goede vraag. Ja, wij zijn nu vooral bezig met. We hebben een ad lopen op Instagram die het best wel goed doet. Daar krijgen we nu eigenlijk meer een deel van binnen.
Ja.
Op Home Run zitten we, LinkedIn. We proberen gewoon eigenlijk alle bekende kanalen. En Indeed zitten we ook op. Want ik denk toch, als iemand voor een baan zoekt, dan typ je gewoon vacature, copywriter. En dan wat er omhoog komt, dat komt omhoog. Dus daar maken we wel echt gebruik van.
Hoeveel geld geven jullie per vacature uit aan? Het aanjagen ervan.
Echt een hele goede vraag. Weet je dat ik dat niet weet?
Lars?
Dat weet ik niet.
Wij?
Ja?
500 tot 1000 euro, denk ik.
Ja, ik denk wij ook wel zoiets.
Ja, dan zal Ginger vragen als het terug is van vakantie. Ik denk hetzelfde.
Ja, ik denk het ook wel zoiets. Ja. Want zo'n ad zit er iets.
Ja, always on. En dan ook bijvoorbeeld een vacature via.
Ja, exact. Ja. Die doen wij inderdaad ook vaak.
Via. Dat is wel een goede naam.
Hey, en wat typeert bij jullie werken? Hoe is de sfeer bij jullie?
Ik denk vooral heel open.
Ja?
Heel erg open, ja. En dat vinden we ook heel erg belangrijk. Ik wil dat personeel gewoon alles durft te zeggen. Of het nou op persoonlijk vlak, op werkvlak. Ik vind als jij je oncomfortabel voelt met iets. Of als jij gewoon vindt dat ik een stom idee heb. Dan moet je dat ook echt tegen me durven zeggen. Ik denk dat we wel echt een soort open ruimte hebben gecreëerd om dat ook daadwerkelijk te doen. Ik denk dat iedereen heel eerlijk is tegen elkaar. Maar wel op een respectvolle manier uiteraard. Ja. Maar wel, ja, gewoon die openheid, dat vinden we belangrijk.
Doe je daar ook bewust dingen voor die dat...
Wij zijn...
Op een basiscursus, hè?
Die niet. Nee, ik denk dat dat eerder gewoon komt in hoe wij ons dan profileren als eigenaren. Ik ben gewoon heel open. Als ik slechte dag heb of iets.
Over, ook over omzet of dat soort dingen. Communiceer je daar ook transparant over intern?
Op zich wel, maar dat moeten we wel wat meer doen. We gaan nu ook QBR's introduceren. We willen dat echt meer gaan oppakken. We zijn daar op zich wel eerlijk over. Alleen ik denk dat dat meer open kan. Want nu is het gewoon als ze vragen van hoe het gaat. Ja, dan zeg je dat wel. Maar daarom kunnen we wel echt stappen in maken. Absoluut.
Check. Hey, vorig jaar hadden we met Pieter deze discussie ook al een beetje. Je bent met twee vriendinnen ben je compagnons geworden. Ja. Is jullie relatie veranderd?
Toevallig hebben we dat op ons vijfjarige feestje hebben we dat al in het speech gebruikt. We zijn geen zakenpartners meer. We zijn geen vriendinnen meer. We zijn echt familie. Hoe cliché dat ook klinkt. Ja. Je zit zo op elkaars lip. En dat kan echt fout gaan. En ik ken ook
dat
mensen...
Dat vind ik wel goeie. We zijn familie inderdaad. Dat vind ik wel herkenbaar. Want dat is de discussie die wij vorige keer hadden een beetje. Want inderdaad, ik zei een beetje van... Jullie zijn nog steeds vrienden, jij en Lorenz. Ik en mijn compagnon Romy zijn natuurlijk ook nog hele goede vrienden. Maar ik vind dat we zijn meer familie geworden. Omdat je zit ook af en toe te fighten, zeg maar.
Ja, je hebt af en toe oneenigheden. En je bent af en toe niet met elkaar eens. Ja.
Dat is wel een mooie omschrijving.
Ja, with a fam. Dus maar so far so good. Nog geen grote explosies geweest. Dus redelijk stabiel. Ja. Ik denk, we lijken in de kern toch allemaal wel op elkaar. En we hebben allemaal de neus dezelfde kant op. En dat scheelt heel erg.
En hetzelfde doel natuurlijk.
Ja.
Hey, en... zijn er ook wel eens dingen dan die je niet zegt? Omdat jullie omdat ik hoor, het gaat allemaal harmonieus.
Dingen die ik niet tegen mijn compagnons zeg.
Ik bedoel, een gevecht af en toe. Niet letterlijk. Kan af en toe ook goed zijn natuurlijk.
Een discussie
we hebben zeker discussies. Absoluut. Ja, als ik het ergens niet mee eens ben. Of ik vind dat ik wil die klant wel of niet moeten aannemen. Ja, dan zeg ik dat.
En dat hoort natuurlijk ook wel open communiceren. Weet je, je net ook al zei.
Ik heb nog wel een vraag. Mijn laatste vraag rondom dit onderwerp, denk ik. Werken bij jullie ook mannen?
Eén man.
En is dat iets waar jullie op sturen?
Nee. Dus mannen, kom alsjeblieft. Ja, ik vind het heel leuk met de meiden. Don't get me wrong. Maar het lijkt me wel leuk om een wat diverser team te hebben. Maar op een of andere manier krijgen we gewoon heel veel vrouwen binnen. Maar ik denk ook, stiekem, dat dat ook met onze oude branding te maken had. Ik weet niet of jullie onze oude logo kennen. Dat is een beetje zwierig, zo'n marble. Mm. En nu is het echt gewoon... wat mannelijker. Dus ik hoop dat we daarmee dan gewoon even iets diverser team krijgen. Want het is nu wel veel vrouwen, ja.
Ja.
Ja. Hey, je weet. Wat is jullie... let's hope so for you. Je hebt goede oproep gedaan in ieder geval.
Ja, kan niet er liggen.
Wat was je grootste learning omtrent personeel?
Eigenlijk hangt dat ook gewoon wel samen met learning van processen. Dus gewoon meer anticiperen. Meer naar de toekomst kijken. Niet bang zijn om iemand aan te nemen. Want wij hebben ook best wel lang afgezien van seniors. Omdat we dachten, dat kunnen we niet aan. Of hebben daar werk voor. Of weet je, hoe voelen zij zich hier dan? Terwijl we hadden dat gewoon echt nodig. En ik denk, als jij beginnend bent. En je neemt je eerste persoon aan. Neem een medior aan.
Ja.
Neem iemand aan met ervaring die je echt gaat ontlasten. Ja. Dat is mijn advies.
Ja, ik heb dat ook een keer gehoord van een bureau. Wat heel hard gegroeid is. Dat hij op een gegeven moment... iemand aannam die meer verdiende dan hij zelf. En dat heel raar was. Maar dat het de beste beslissing is die hij ooit had gemaakt.
Klopt inderdaad.
Ja, haal je echt gewoon A-spelers aan boord die zoveel betekenen eigenlijk voor jou in je bureau.
Ja.
Top, goede
tip.
De laatste P van Poen, Money. Daniel zei het gisteren al. We hebben de benchmark gehad. Gisteren de VIA benchmark ging over geld. Dus veel te bespreken, denk ik.
Heel veel.
Ja. Toen je al die benchmarks zitten jullie dan een beetje op die benchmarks?
We zitten eigenlijk net in de positieve zin, zeg maar, erboven of eronder liggen aan welk getal het is. Dus dat was voor mij wel echt dat ik dacht, gaat wel goed.
Ja.
Dus daar was ik wel heel erg blij mee. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, heel veel van die cijfers, dat BBI, ik kende dat van tevoren gewoon niet. Nee. En dat dacht ik wel, kut.
Ga je daar nu dan wel mee aan de slag?
Ja, zeker. Ja, ik had het gisteren ook met Dion, mijn compagnon, erover. Die was ook bij dat event. Zeiden van, ik ga gewoon volgende week, ik heb er helemaal zin in, ga ik onze finance sheet helemaal overhoop halen, PNL invullen en ik ga gewoon dit allemaal gebruiken. Ja. Om een mooi overzicht te creëren.
Ja, top. Hebben jullie veel omzet die eruit gaat? Dus wat de kosten gaat van je BBI?
Dit jaar wel.
Ja.
Wij hebben best wel veel geïnvesteerd. Dus ja, nieuwe branding, nieuwe website, vijfjarig feestje. Ook veel meer personeel erin. Maar ja, dat personeel zorgt ook voor meer inkomsten. Dus, ja,
groeien kost ook gewoon geld, hè?
Het kost gewoon geld, gewoon investeren. Ja. Maar we hebben dus wel voor volgend jaar echt een heel rooskleurig soort van vooruitzicht. Dat we denken van nou, dat gaat wel echt vlammen. Dus we kijken er naar uit.
Investeren in de toekomst.
Ja, iedereen had dus gisteren tijdens die sessie had die allemaal bijna een rooskleurig beeld voor de toekomst. Dus dat is dat belooft veel goed voor 2023.
Behalve die man van Accenture.
Ja, maar omdat hij een heel groot bureau had.
Ja,
dus eigenlijk zeg maar de samenvatting is dat samenvatting. Nou, in ieder geval een van de conclusies van gisteren was inderdaad dat tijdens een recessie zou je zien dat merken meer naar kleine bureaus zullen gaan. Ja. Omdat de perceptie daarvan goedkoper is. Dat is voor ons heel gunstig aan deze tafel.
Ja.
En dat grotere bureaus, zoals een Accenture Song waar 200 mensen in Nederland werken, dat die het lastiger gaan krijgen omdat hun perceptie gewoon heel duur is.
Ja.
Wat ook nog een interessante, dat zij factureren nu, of zij zetten nu gewoon mensen weg per dag.
Dat vond ik heel grappig.
Ja, dat vond ik ook wel heftig.
Nou, heel eerlijk, ik snapte dat niet helemaal. Want dat doen wij toch ook?
Nou, laat ik zo zeggen. Wij zetten niet mensen volgens mij... Tenminste, als ik bijvoorbeeld naar onze retainers kijk... Ja. Dus dan gaat het niet op dagbasis. Dus zij ronden af op dagbasis.
Ja, maar zij zetten ook mensen in dan per dag of zo?
Nou ja, volgens mij, dat zei hij dus. Oh. Dat hoeft dus niet per se. Nee. Maar ze verkopen het wel per dag.
Ja.
Dus ze verkopen niet. Dus als jij een retainer hebt van een oneven aantal, zou ik maar even zeggen. Dus halve dagen of kwart dagen. Daar doen zij dus niet aan.
Nee. Okay, maar goed, we zijn het hier niet om over Accenture Song te hebben, maar over jullie.
Ik vond het wel interessant.
Ik vond het ook heel interessant.
Jullie zetten ze niet weg per dag dus.
Nee, dat doen wij niet.
Nee. En jullie zitten heel erg op retainers, hè? Dat vertelde je gisteren wel.
Ja.
Vertel, want als er iemand, een klant naar jullie toe komt van ik heb een projectprijs. Ik heb, weet ik veel, 20.000 om X, Y, Z te doen.
Ja.
Hoe zet je die om in een retainer dan?
Nou, wat wij eigenlijk voornamelijk doen is... we beginnen dan eigenlijk vaak wel gewoon met het project als een project. En daarna doen we echt ons best om hun om te zetten naar retainer. Dus dan bijvoorbeeld zeggen we, oké, we doen dan een rebranding, we doen dit. We schrijven een strategie voor jullie. En daarna pakken we ook al het uitvoerende op. En dan wordt het een retainer. Ja. En we zien wel dat dat heel goed werkt. Want je hebt zeg maar eigenlijk dat project dus je kans om jezelf echt te bewijzen.
Ja.
En daarna kan je gewoon gelijk best wel natuurlijk doorvloeien. Want die relatie staat al. Dus dat helpt wel echt.
Ja, snap ik. Hoeveel procent van de omzet is retainerbasis?
Een hele goede vraag. Ik zit nu echt even nat vingerwerk. Ik denk echt tussen de 60 en 70 echt veel.
Ja, en is dat dan ook al kostendekkend helemaal?
Ja, dat
is wel echt chill.
Ja, dat is heel relaxed inderdaad. Hey, inflatiecorrectie. Dat is natuurlijk nu een hot topic. De inflatie giert de pan uit. Dat hebben we gisteren ook gehad.
Ja.
Gisteren zaten de meeste bureaus tussen de 5 en 10% die ze gaan doorberekenen. Waar zitten jullie op?
Ja, precies hetzelfde. Het ligt er ook aan, we hadden het gisteren ook over, dat het per klant ook varieert.
Ja.
We hebben gewoon bepaalde klanten waarvan wij weten, wij kunnen gewoon niet omhoog bij hun. Ja. Dus daar gaan we het dan ook niet proberen. Dus we gaan gewoon aangeven, jongens, het zou fijn zijn, maar we weten dat jullie gewoon echt x budget hebben. Dat zijn vaak wel instanties van de overheid. Dus ja, die hebben gewoon een budget en daar kan je niet overheen. Maar bij andere bedrijven, ja, dan zitten we echt te kijken op de relatie, op de grootte van het bedrijf.
Ja.
Bij een groot bedrijf, ja, dan moeten we het gewoon echt doorvoeren. Wat kleine bedrijven kunnen misschien iets meer lenient mee zijn.
En hoe ga je het gesprek nu aan? Want ik gok dat die gesprekken nu plaatsvinden.
Ja, ik denk gewoon heel open. Gewoon zeggen van ja, dit is de situatie. Jullie kennen het. Jullie doen het waarschijnlijk zelf ook al.
Ja.
Wij moeten het ook doen.
Ja.
En het is heel begripvol. Ze snappen het allemaal wel. Ja.
Nog even terug op dat budget wat dan echt vaststaat. Dat hebben we ook gehad. Maar je kan natuurlijk wel op zich je uurtarief verhogen. Maar dan kan je gewoon minder doen natuurlijk met dat budget.
Ja.
Hoe sta je daarin?
Ja, de klanten waarbij dat gebeurt, die zijn relatief klein. En ook wel echt vanaf het beginuur bij ons. Oh, dus we denken dan van, nou ja, weet je wat, we laten het gewoon. En het is gewoon ook een mooie klant. Dus dan denk ik van ja, het is leuk werk.
Ja.
Dat komt wel goed, weet je.
Dat is ook belangrijk.
Dan ga je dus gewoon meer uren rekenen.
Ja, gewoon net zo, je zit er overheen.
Dat is Daniels antwoord op alles.
Nee, dat niet. Nee, ja, maar zo, dat is natuurlijk het lastige. Want iedereen, dat is volgens mij ook voor iedereen wel herkenbaar. Je hebt altijd een soort van je founding client, zeg maar.
Ja.
Daar heb je uurtarief mee afgesproken. Laten we zeggen, voor argument sake, 80 euro nog.
Ja.
Die moet op een gegeven moment richting boven de 100 gaan uitkomen.
Ja.
Dat zijn best wel stappen, weet je wel. En dat zijn ze niet altijd bereid om te betalen. Ja, dan is de enige andere oplossing meer uren gaan rekenen.
Ja, nee, dat is wel echt zo.
Of heb jij nog goede tips, Lars?
Nou, Nee, ja, dat jaarlijks doen. Kijk, maar wij zijn er ook pas, zeg maar, vorig jaar mee begonnen. Dus ja. van 2021 naar 2022 is de eerste keer überhaupt in 5 jaar dat we correctie hebben toegepast. En dat kwam door een cursus die ik heb gehad van Oliver Zeestraten. Die is, ik weet niet of jullie die kennen, bij ja, Daniel denk ik wel.
Ja.
Echt een hele goede gast, en die gaat dus specifiek hierover. En die vertelde dat het gewoon heel belangrijk is. En die laat je dat allemaal inzien. En toen hebben we dat gewoon gedropt. En toen was het ook iedereen zei van, ja, oké, logisch, weet je wel.
Ja.
Misschien kwam het ook omdat we dat al zo lang niet gedaan hadden. Dat ze dachten van, wanneer komt het nou uiteindelijk?
Ja, precies.
Ja.
Ze zaten erop te wachten.
Ze zaten er inderdaad, op te wachten. Hey, wanneer was een beetje bij jullie het soort van omkantelpunt? In omzet dus ook? Want je zei, je hebt het een aantal jaar...
Ja, we bouwden heel goed op. De eerste echt 3 jaar dat we bezig waren. Dat werd steeds meer en meer en meer. Dus dat was wel echt een goede groei. En toen eigenlijk vlak voor de eerste COVID-lockdown...
Ja.
Hadden wij bizar veel klanten. Intens druk bezig.
Ja.
Maar heel veel klanten uit de horeca en nachtleven.
Ja.
Ja. Dus en toen kwam die lockdown. En ik dacht echt van, ik word gek.
Shit.
Ik word gek. Want ik voelde gewoon, we zitten net op... We zijn er bijna.
Ja, precies.
En dan wordt het zo weggegrist. Ja, ik was echt... Ik dacht van, ja, ik wil niet meer. Godverdomme. Maar uiteindelijk, ja, ik denk dat jullie het ook hebben gevoeld. In het begin zei iedereen, nee, geen geld meer uitgeven. En dan later richting de tweede lockdown... Als iedereen van, oh ja, shit, online is toch wel de place to be. En toen werd het echt een gekkenhuis. En toen hebben we die groei gewoon gepakt en nog meer.
Ja, top.
Ja.
Dat is misschien nu ook wel een tip voor iedereen. De inflatie of de recessie komt er natuurlijk nu aan, zegt iedereen. En eigenlijk uit de geschiedenis blijkt heel erg... als merken minder gaan investeren in marketing... dan zullen ze harder dalen dan merken die het op peil houden... of zelfs meer gaan investeren. Die zullen sneller groeien ook. Dus eigenlijk het argument richting je merk is... als de budgetten naar beneden gaan of gelijk blijven... ga je juist extra investeren tijdens een sessie. Dan zal je harder groeien.
Ja. Elke recession is een opportunity, toch?
Exact.
Ja.
Dat is hem ook. Hey, wat was je grootste learning over Poen?
Ja, voor ons was dat toch echt de cashflow optimaliseren. Dus ook met die vaste klanten. Want daarvoorheen deden we eigenlijk alleen maar projectwerk. En toen durfden we maar niet die stap te zetten... om te investeren in een bureau of in een kantoor, in personeel.
Ja, je overhead, et cetera.
Ja, dat durfden we gewoon niet. Wij zaten nog in een heel klein, piepklein hokje boven de Duke of Tokyo.
Ja, ja.
Met z'n drieën. Voor echt niks per maat. Het was heel leuk. Ik mis het soms wel, mijn kleine bezemkast. Maar nee, uiteindelijk hebben we toen toch die knoop doorgehakt... om echt op die retainers te gaan zitten. Ja. En dat heeft ons gewoon de opportunity gegeven... om gewoon echt te groeien. Dus voor kleinere bureaus die stap moeten nemen, doe het.
Ja.
It's the only way.
Het is bij mij ook echt een omslagpunt geweest, die retainers. Ja,
ja dus bij ons ook zeker inderdaad. Doen. Goeie tip. Yes, dat was hem weer. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast alweer, Lars.
Ging snel.
Vloog voorbij.
Gezellig. Vond je het leuk?
Ja, ik vond het heel leuk. Jullie mogen me weer vaker uitnodigen. Kijk, gezellig.
Dan misschien als sidekick.
Ik kom er gewoon bij zitten. Ja, ik klet er een beetje doorheen. Helemaal prima.
We hebben nog één grote vraag waar we mee willen afsluiten. Voordat je bureau begon, wat had je graag willen weten over het hebben van een bureau?
Wat ik heel graag had willen weten voordat ik een bureau begon, was dat dat eeuwige bluf wat je eigenlijk aan het begin doet, en dat doet iedereen, dat geen gebluf is. Want je kan het gewoon. Dat is echt voor mij... Ik zit nu in een positie. Ik had laatst ook weer een gesprek met een potentiële klant. En ik dacht na en ik dacht... Voorheen was ik hier dan zo zenuwachtig over geweest. Ja. Zo twijfelachtig van... Kan ik dit wel? Je kan het.
Ja.
Je moet het gewoon doen. En ik denk dat dat ook het verschil is... tussen mensen die ondernemen en niet ondernemen. Je moet gewoon durven. Je moet gewoon gaan. En niet aan jezelf twijfelen. En dat heb ik in het begin wel echt gedaan. Dat ik dacht, kan ik dit wel? Ja. Ik ben, weet je, niet zo heel hard typen. Ik ben gewoon gezelliger, het weet je. Maar je kan het. Gewoon doen.
Heel mooi.
Je komt er wel.
Een hele leuke tip. Nou, die staat. Dankjewel.
Ook zou ik dacht dat je
nee, ik wou zeggen, kijk, kippenvel.
Kippenvel.
Nee, ik vond het echt een heel mooi gezegd.
Nee, dat vind ik ook echt. En ook heel herkenbaar voor mij.
Zeker. Absoluut.
Nou, dankjewel voor het komen.
Thanks for having me.
Was echt te gek. Veel geleerd ook.
Ja, absoluut. Heel erg bedankt.
En dat was weer de Just Getting Started podcast. Tot de volgende. Dit was Just Getting Started podcast. Dankjewel voor het luisteren. Dank aan onze partners Adformatie en de VIA. Dit was december. In januari zijn we gewoon weer. We gaan nog een jaar door. Bedankt voor het luisteren.